zijn we even op vakantie. Dus die zijn hier vanochtend niet. God, groot maken. Wat heerlijk om samen te aanbidden. We gaan een serie starten. Een beetje een bijzondere serie, moet ik eerlijk zeggen. In het begin, ik heb wat reacties gehad, ook van gemeenteleden. Want ik heb ook gevraagd op de zorggroepen en in een e-mail. Geef eens wat vragen wat je hebt ten aanzien van dit hoofdstuk, van dit onderwerp. En ik wil graag een aantal de komende tijd een serie met jullie behandelen. Over het onderwerp, wat gebeurt er precies als ik sterf? Nou, de eerste reactie van heel veel mensen is, oh, apart onderwerp. Wat gebeurt er precies als ik sterf? En op de zorggroepen ook een beetje van, bijzonder onderwerp. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo bijzonder. Want Benjamin Franklin, een van de Amerikaanse presidenten, die zei het volgende hierover. Er zijn maar twee zekerheden in dit leven. De eerste zekerheid is dat je doodgaat. En de tweede zekerheid is dat je belasting zult betalen. Dus er zijn twee zekerheden in dit leven. En waarom zullen we niet eens een keer over die ene zekerheid spreken? Is dat we zullen sterven, dat zullen we heen gaan. Nou, dan weten we natuurlijk vanuit de Bijbel is dat Jezus ook terug kan komen. He, dat is de derde oplossing waar ik absoluut in geloof. En ik hoop het ook mee te maken. Maar dood en sterven, dat is altijd een beetje een bijzonder thema. Een beetje een bijzonder beladen thema ook. Ik wil met respect daar ook over spreken. Ook over mensen. Ik weet, ja, ieder van ons die hier zit heeft wel dierbaren verloren. Dierbaren die je mist. Dus dat zijn hele reële gevoelens. Ook van verdriet, van iemand missen. En dat begrijp ik. Alleen ik wil gewoon spreken, wij zijn een gemeente, wij geloven in de Bijbel. Dat de Bijbel het levend woord van God is, het onfeilbare woord van God. En ook het antwoord heeft op al onze vragen, al onze noden. Daarom is het ook belangrijk, wat zegt de Bijbel over dit onderwerp? Over het leven en over sterven. En ik kreeg al een reactie deze week. Ik vind het een beetje bijzonder. Ik word een beetje zenuwachtig van, zei iemand. Nou, wat zegt de Bijbel hierover? De Bijbel zegt dat we elkaar moeten bemoedigen. Spreek met elkaar hierover. Bemoedig elkaar en troost elkaar met deze woorden. Nou, ik verzin dit niet aan mijn duim. Het staat in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. Dat het goed is om hierover te spreken, elkaar te bemoedigen. Ik ga te troosten met deze woorden. Wat gebeurt er? Wat is onze toekomstverwachting? We zijn heel vaak bezig met het hier en nu. En dat mag. Maar God heeft ons geschapen. God heeft ons geschapen voor de eeuwigheid. Om eeuwig met hem te leven. Dat is Gods plan. Met de mens. In 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. Zegt Paulus het volgende. We gaan vrij veel teksten openslaan. Schrik niet. Ik stuur ook nog wel even de notes toe. Als je op de zorggroep, elke woensdag hebben we een zorggroep, kunnen we over verder. Of als je vragen hebt. Ik wil juist vragen. Als je vragen hebt, stuur het mij toe. Mail het mij toe. Of app het mij toe. Of wat kan dat allemaal? Bel mij. Spreek naar de dienst. Want ik vind dat leuk. Ik wil het gewoon interactief maken deze weken. Vragen die je hebt. Wat gebeurt er nu precies als ik sterf? Wat zegt de Bijbel erover? Weet je wat natuurlijk wat bijzonder is? We zijn geen van allen ervaringsdeskundigen. Dus dat is wel, we moeten uit het woord hebben. Het woord is toch heel duidelijk en zegt heel veel erover. En het is een bemoediging. En het is een troost. Spreek met elkaar erover. Nou, als je het gevonden hebt, 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. Dan zegt het volgende. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Je moet niet onwetend zijn van hen die gestorven zijn. Daarom hebben we deze serie ook. Hè? Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Wat zien we dat vaak als mensen sterven die geen relatie hebben met God? En ben ik ook zo vaak op begrafenissen geweest of crematiediensten waar er geen hoop is. Hè, waar er enkel en alleen bedroefdheid is. Het verliezen van een dierbare. Hè? En Paulus zegt, ik wil niet dat je onwetend bent. Hè? Ik wil niet dat je bedroefd bent, net zoals de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Wat fantastisch. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen, beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. We hebben het over de feesten gehad, hè? Feest van de bazuinen. Weet u nog? Er zal een bazuingeschal klinken en dan zal de Heere terugkomen. Er zal een roep zijn van een stem van de aartsengel met de bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. En zullen een verheerlijk lichaam krijgen. Daar zullen we ook nog over hebben in deze serie. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. Fantastisch. Wat een fantastisch vooruitzicht. En de Bijbel zegt, spreek met elkaar erover. Opdat je niet onwetend bent en opdat je niet bedroefd bent. En we zullen ontmoeting met de Heer hebben in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Vers 18. Zo dan troost elkaar met deze woorden. We zien ook in de kerkgeschiedenis van geschiedschrijvers. Dat is ook zo mooi. En dat kun je parallel leggen aan de Bijbel. Wat er gebeurt is dat natuurlijk Romeinse geschiedschrijvers ook hebben geschreven over die christenen. Ook hebben geschreven over de wonderen die zijn gebeurd. Ook hebben geschreven over Jezus die is opgestaan uit de dood. Ook ooggetuigen hebben gezien, daarover hebben geschreven. Dat is zo bijzonder. En wat nu kenmerkend is aan de eerste christenen, de eerste gelovigen, is dat geschiedschrijvers heel veel schrijven over hoe zij met de dood omgaan. Eén geschiedschrijver zei, het lijkt wel alsof ze een overwinning vieren. En dit schrijft een geschiedschrijver die niet christen is, niet gelovig is, maar die beschrijft van een opstand die observeert christenen in de eerste eeuw na Christus. Het is bijzonder hoe zij met de dood omgaan. Het lijkt alsof het een overwinning is, alsof het een feest is. Hoe kan dat? Nou, omdat de Bijbel zegt, spreek met elkaar erover, zullen we het doen. En het zal iets heel moois zijn. Het lukt niet in één keer, dus we zullen een aantal weken doen. Maar hoe zal het zijn? Ik zei al, we zijn geen ervaringsdeskundigen. Maar heel veel mensen die hebben een angst voor de dood. Er is een onderzoek geweest van Yarden, dat is een uitvaartcentrum in 2016. Een heel groot onderzoek naar of mensen bang zijn om te sterven. En het blijkt dat 34% van de ondervraagden bang, tot zeer bang is om te sterven. Dus 1 op de 3. En wat interessant is, in de groep van 25 tot 35 jaren is dat zelfs 48%. De helft van de 25 tot en met 34 jaar is bang om te sterven. 70% van alle mensen, dat is een groot onderzoek van 6000 mensen, 70% ziet enorm tegenop om te moeten sterven. De lijdensweg, de onzekerheid. Nou, en daarom is het zo belangrijk om hierover te spreken. Wat zou er gebeuren? Nou, zoals ik al zei, we zijn geen ervaringsdeskundig, maar we weten heel veel uit de Bijbel. En als ik denk zo in Openbaring 4, misschien kun je dat met mij opslaan, is dat een heel duidelijk passage. Wat er zal gebeuren als we de Heer zien. Openbaring 4, misschien kun je dat met mij opslaan. Het heb ik zoveel voorbereid en kom ik met een nieuwe tekst. Yes. Oké. Dit is een vooruitblik op hoe het zal zijn in de hemel. En sterven is een transitie, is eigenlijk een gave, een cadeau van God. Zo zie ik het. Met alle respect voor mensen die achter zijn gebleven, het gemis, het verdriet, nogmaals. Maar het is een gave, het is een cadeau van God. Want het is een transitie, het is een deur naar iets veel moois, nog iets veel beters. Paulus zegt, ik verlang ernaar om deze tent af te leggen. Hè, en bij de Heere mijn intrek te nemen. Er staat in dat passage in Filippenzen 1, staat van wij wonen nu nog buitenshuis. Dat is een mooie vertaling. Er staat, je ziet de Statenvertaling. We wonen buitenshuis. Dus misschien denk je, ik woon niet buitenshuis. Ik ben geen student die op kamers woont. Maar zo omschrijft Paulus het. We wonen buitenshuis. En dan zullen we binnenshuis onze intrek nemen bij Jezus. Ja, wat fantastisch. Nou, in Openbaring 4 staat dat wij God zullen aanbidden. En de levende wezens in vers 9, die brengen dank en heerlijkheid en eer aan hem die op de troon zit. Die leeft in eeuwigheid. En de 24 oudsten, die wierpen zich neer voor hem die op de troon zat. Aanbaden hem, die leeft in al eeuwigheid. Ze wierpen hun kronen neer voor de troon. En zeiden, u bent het waard, Heer, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Er zal een gigantische aanbidding zijn. En op dit moment is er een gigantische aanbidding. We lezen in Openbaring 6 bijvoorbeeld, dat mensen die zijn gestorven in de naam van Jezus, hè, die zijn al voor Gods troon, die aanbidden hem. Wat fantastisch. Maar hoe zou het zijn? Dat weten we niet. Ik heb Rens en Rianne gevraagd om een lied te zingen. I Can Only Imagine. En dat is een fantastisch lied. En dat zegt, ik kan me slechts alleen maar een voorstelling maken hoe het zal zijn straks als we de Heer zien, face to face, oog in oog. Als we in zijn heerlijkheid zijn. Wat zal ik doen? Zal ik zingen? Zal ik hem lof prijzen? Of zal ik neerbuigen? Zal ik alleen maar stil zijn? I can only imagine. Dus misschien kunnen jullie komen op dit moment en dan zullen we het lied gaan zingen. U kunt met de tekst meelezen, dit lied. I Can Only Imagine.
surrounded by your glory. What will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? To my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? When I dance for you, Jesus, I know you'll be still. When I stand in your presence, to my knees will I fall. Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. I can only
iets fantastisch als in Gods heerlijkheid zijn. Paulus zegt in Filippenzen 1 vers 21, want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Want ik word door deze twee dingen gedrongen. Vers 23, ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijk voor u. We hebben nog een opdracht hier. En weet je, het is iets heel moois om hierover te hebben. Wat gebeurt precies? En weet je, we zijn geschapen als mens om eeuwig te leven. Net zoals een mens een ingeschapen godsbeeld heeft, zo heeft elk mens, weet ook van, hé, de dood is niet het einde. En heel veel culturen, heel veel religies hebben invulling gegeven aan iets wat intrinsiek in ons ligt. We weten dat we door zullen leven. En daardoor heb je bijvoorbeeld het hindoeïsme. Of heb je andere godsdiensten die dus invulling hebben gegeven aan dit intrinsieke iets wat in ons is, in de mens. En daardoor is er ook heel veel ruis, heel veel onzin, laat ik het zomaar zeggen, over het leven, het sterven. Het hiernamaals, zoals reïncarnatie en andere dingen. En er is heel veel vermenging. En daarom is het goed om het hier zo over te hebben. Wat gebeurt er nou werkelijk? We gaan het allemaal meemaken. Hè? We moeten allemaal belasting betalen. En we zullen allemaal, of zullen we sterven, of de Heer Jezus komt terug. En we zullen in één oogwink met hem opgenomen worden en bij hem zijn. Wat fantastisch. Ik geloof dat de Bijbel heel duidelijk is over dit punt, dat God ons heeft gemaakt om relatie met ons te hebben, om eeuwig met hem te zijn. En daar moeten we dus beginnen bij het eerste boek, Genesis, waarin God omschrijft hoe wij zijn gemaakt. God zegt heel duidelijk, laat ons mensen maken naar ons beeld, zodat we een relatie hebben. En wij, staat Elohim, de meervoud, God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest, dat wij een relatie zullen hebben met de mens. God wil een relatie hebben met de mensen. Genesis 2 vers 7. Laten we dat opslaan. Staat het volgende. Toen vormde de Heer de mens uit het stof van de aardbodem en blies zijn levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. De Statenvertaling staat. Zo werd de mens tot een levende ziel. En we zijn geschapen om dus eeuwig te leven. Nou, en we weten ook dat door de zondeval dat er die gooide roet in het eten. Genesis 2 vers 17 kunnen we lezen dat God zegt als je van de boom van de kennis van goed en kwaad eet, hè, op die dag als je ervan eet, zul je sterven. Want er kan geen zonde zijn in Gods nabijheid. Als er zonde is, dat moet dood. Hè? En de Bijbel zegt heel duidelijk, als je daarvan eet, zul je voorzeker sterven. Nou, we kennen dat verhaal. Hè? In Genesis 3, vers 17 en 19 staat, en tegen Adam, hè, nadat dus van die vrucht werd gegeten van de boom, voor kennis van goed en kwaad, zei God tegen Adam het volgende. Dus Genesis 3, vers 17 tot en met 19. Hij zei, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw, en van de boom gegeten hebben waarvan ik u geboden heb, had, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, alle dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u laten opkomen. En u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert. Van stof tot stof. Omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u, en tot stof zult u terugkeren. Dat is het aardse lichaam, het natuurlijke lichaam. Genesis 3, of 6 vers 3a zegt, en de Heere zeide, mijn geest zal niet altijd in de mens blijven. Nu zij zich misgaan hebben. Hij is vlees. Dus door de zondeval komt er verandering in. He, is het natuurlijke lichaam sterfelijk? Is de ziel vleeselijk geworden? Is de menselijke geest dood geworden? Kon er geen relatie meer zijn, geen contact meer zijn met God? Nou, wat we dan lezen is dat God inderdaad zegt, he, van stof ben je en tot stof zul je terugkeren. Prediker 12, vers 5 tot en met 7, heeft omschrijven wat er gebeurt als je sterft in het natuurlijke. Prediker 12, vers 5 tot en met 7 en vers 6 staat dat een zilveren koord verwijderd wordt. Vers 7, het stof keert terug naar de aarde zoals het was en de geest keert terug tot God die hem gegeven heeft. Zolang we leven, kunnen we met Job 33 vers 3 zeggen, de geest des Heer heeft mij gemaakt, de adem van de Almachtige doet mij leven. Maar er komt een moment, hè, dat de geest weer terugkeert tot God die hem gegeven heeft. Nou, als je God niet kent, is natuurlijk iets verschrikkelijks. Om niet te weten van, hey, wat gebeurt er na dit leven? Er is ook een groot onderzoek geweest naar natuurlijk de angst voor de dood. En ook onderverdeeld in categorieën. Agnosten, en atheïsten en christenen. En nu blijkt dat de atheïsten aan de ene kant, dus de diehards hier aan de ene kant. En dus de wederom geboren, de bijbelgelovige christen. Die zijn eigenlijk ongeveer gelijk, een gelijk percentage niet bang voor de dood. Eigenlijk niet bang voor de dood. En maar daartussen zitten natuurlijk enorm veel agnosten en noem het maar op, mensen die van alles geloven, waarin dus een grote mate is van een angst, een onzekerheid. Wat zou er gebeuren? Volgende week wil ik spreken over de eindbestemming. Want er is zeker een eindbestemming. Daar is de Bijbel heel helder over. Maar ik wil een aantal minuten die ik nog heb, eigenlijk spreek over Jezus, want het gaat uiteindelijk om Jezus. Hij is het leven. Hij is het eeuwig leven. Weet je, er is een zondeval geweest. Er is een straf. En de straf is dat we voor eeuwig gescheiden waren van God. In Lucas 16, en dat zullen we volgende week behandelen, dan zie je dat er een dodenrijk was, voordat Jezus opstond uit de dood. He, waarin er dus een scheiding was tussen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. En de onrechtvaardigen waren, daartussen zat een diepe kloof. En die waren gescheiden van de heerlijkheid van God. Wat verschrikkelijk is dat. Wat verschrikkelijk. Maar Jezus is gekomen. He, om dat te doorbreken. Jezus zegt in Openbaring, als hij opstaat uit de dood. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Wat fantastisch. Hij heeft de sleutels. En Jezus zegt zelfs, en dat is de passage waar ik nu naartoe wil. In Johannes 8 en Johannes 11. Dat hij het eeuwig leven is. Als je in hem gelooft, dan zul je voor zeker leven. Zul je eeuwig leven, ook al zul je sterven. Zullen we dat met elkaar eens opslaan? Johannes 8 vers 51. En dan gaan we vervolgens naar Johannes 11. Wat hetzelfde verhaal beschrijft van de opwekking van Lazarus uit de dood. Johannes 8 vers 51 wil ik eerst lezen en dan gaan we door naar Johannes 11. Zijn we nog een beetje wakker trouwens? Ja? Nog interessant? Yes? We gaan een aantal weken, we komen hierin. We bestuderen het ook, zou ik willen zeggen. Ik heb notes, lees het, spreek er met elkaar over. Bemoedig elkaar, troost elkaar met deze woorden. Dat is wat de Bijbel zegt. We zullen met hem zijn. Yes. Jezus zegt in Johannes 8 vers 51, voorwaar, voorwaar. Als er twee keer staat voorwaar, dan wil Jezus extra de nadruk leggen op iets. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. Als iemand het woord van Jezus aanneemt, zal je beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. Dan zou je toch zeggen op het eerste gezicht, dat kan toch niet? Want de dood, we gaan allemaal toch dood? We gaan toch niet eeuwig voortleven? Ja, maar hier staat dat de dood is het eeuwig afgescheiden zijn van God. Eeuwig buiten Gods aanwezigheid zijn. Maar Jezus zei, wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Zo eeuwig bij hem zijn. Wat fantastisch. Johannes 11 gaat hierop verder op dit thema. Dat is een fantastisch hoofdstuk. De opwekking van Lazarus. Dat is een groot hoofdstuk. Ik heb helaas niet zoveel tijd om dit helemaal te lezen. Lees het deze week. Want Jezus wordt geroepen. En Lazarus, en die heeft twee hele goede zussen. Het is goed om goede zussen te hebben. Maria en Martha. En die roepen Jezus. Want hun broer is gestorven. En Jezus wordt geroepen. Ik lees even vers 4. Toen Jezus dat hoorde, ze riepen Jezus. Mijn broer is gestorven. Zei hij, deze ziekte is niet tot de dood. Maar is met het oog op de heerlijkheid van God. Deze dood is met het oog op de heerlijkheid van God. Dit is een perfecte samenvatting eigenlijk van de serie. Wat gebeurt er precies als ik sterf? Het sterven is tot de heerlijkheid van God. Dat is uiteindelijk het doel. Omdat de Zoon van God erdoor verheerlijk wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij tegen de discipelen, laten we weer naar Judea gaan. En toen gingen ze naar Judea. Ik pak het even op in vers 20. Jezus komt aan, maar het is natuurlijk een hele reis lopen. En eigenlijk is de stemming eigenlijk al een grafstemming. Ja, hij is overleden. Ja, er hangt al een lijklucht zelfs. Ja, en zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Oh, wat snap ik dat gevoel. Van, was hij nou eerder geweest, was mijn broer niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Een geloof. In Jezus. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Alle Joden geloven dat. En ook zij, er is een opstanding op de laatste dag. Bij die bazuin Als Jezus komt, dan zullen de doden opstaan met Jezus. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Jezus stelt die vraag aan Martha. Geloof jij dat ik de opstanding ben? Geloof jij dat ik het leven ben? Geloof je dat ik de sleutels van de dood en het dodenrijk heb? En iedereen die in mij gelooft, die zal leven. Ook al is hij gestorven. Geloof je dat? En wat fantastisch hoe Martha dan antwoordt. Ze zei tegen hem, ja Heere, ik geloof dat u de Christus bent. De Zoon van God die in de wereld gekomen, die in de wereld komen zou. Nou, en dan wordt Lazarus geroepen. Fantastisch. En Jezus roept hem uit de dood. En weet je, er zijn heel wat denkbeelden over het sterven. Maar dit is een heel mooi voorbeeld van dat wij, als wij sterven, als we in Jezus geloven, dan zullen we de dood in eeuwigheid niet zien. Dan zullen we met hem zijn. Wanneer zal dat zijn? Is dat gelijk bij het sterven? Of zal het op een later ogenblik zal dat komen? Nou, je ziet hier heel duidelijk met Lazarus. Dat hij wordt geroepen. Je ziet bijvoorbeeld met een misdadiger die met Jezus aan het kruis hing. En die zei tegen Jezus, gedenk aan mij als u in het koninkrijk bent, in het paradijs. En dan zegt Jezus deze woorden, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Wat fantastisch. Simpelweg geloven in Jezus als Zoon van God. Deze misdadiger, die zei van, gedenk aan mij alstublieft. Ik geloof in Jezus. En heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Een ander voorbeeld in de Bijbel is Stefanus in Handelingen 7. Dan zie je dat hij een fantastische man van God is. Hij is een prediker, er komen wonderen en tekenen, mensen komen tot geloof. Maar hij wordt gestenigd. Hij wordt gestenigd en dan ziet hij de heerlijkheid van God. Laten we dat eens nog even gaan lezen. Handelingen 7. Kan ik dat nog even doen? Yes. Dan ziet hij de hemel eigenlijk open. Dan ziet hij Jezus. Wat fantastisch. Handelingen 7. De dood van Stefanus in vers 54. Een fantastische discipel van Jezus. Maar waar het evangelie wordt gepredikt, daar is ook altijd weerstand, daar is strijd. En dat zou niet anders worden. Dat is in de tijd van Stefanus zo. Maar in de tijd van vandaag is dat zo. En toen zij dit hoorden, dus de toehoorders, barsten hun harten van woede. En knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, dus Stefanus, vol van Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht. En zag de heerlijkheid van God. En Jezus staande aan de rechterhand van God. Wat fantastisch. Wat erg ook de situatie natuurlijk. Hè? Ze waren woedend. Hè? Ze hadden stenen in hun handen. Hè? Ze wouden hem stenigen. Ze gingen hem stenigen. En hij wist het ook. Dit is mijn moment. Maar hij keek naar de hemel en hij zag, hij was vol van de Heilige Geest, had zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God. En zag Jezus staan aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemel open, geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Fantastisch, ik wil niet op deze manier sterven, liever niet. Maar ik wil dit wel meemaken zo. Mijn ogen gericht op de hemel. Vol van de Heilige Geest. Jezus zien staan aan de rechterhand van God. Maar zij liepen met luide stem. Stopten hun oren dicht. Ze wilden dat niet horen. Ze stormden eensgezind op hem af. En ze wiepen hem de stad uit en stenigden hem. De getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man. Die Saulus heette. Die later nog een belangrijke rol vervulde. He? Hij had een moord op zijn geweten, deze Saulus, Paulus. En zij stenigde Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep. En zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. Dat is ook wat David ook zegt en wat Jezus ook citeert. He? In uw handen beveel ik mijn geest. Stefanus zegt dat ook. Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem. Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Ging hij naar Gods tegenwoordigheid. Voert nu veel te ver om nog voorbeelden over te noemen. Maar je kunt bijvoorbeeld Openbaring 6 lezen. De christen die zijn gestorven, die hebben geleden na van Jezus, ook voor Gods troon zijn. U kunt spreken over Jezus die ontmoeting heeft met Mozes en Elia. Het zijn allemaal voorbeelden om te zeggen, om dat we zeker weten, we zullen gewoon in zijn tegenwoordigheid zijn. En de christenen die zijn in Gods tegenwoordigheid. Maar het belangrijkste is, wat Jezus zegt, wie in mij gelooft, ook al zul je sterven, je zult de dood voor zeker en eeuwigheid niet zien. En dat is mijn vraag vanochtend. Geloof je werkelijk in Jezus als Zoon van God? Geloof je werkelijk dat Hij de enige redder is van jouw leven? Of geloof je andere theorietjes? Er zijn zoveel dingen die men gelooft, zoveel rituelen die men ook doet met overlijden. En ook zoveel angst is er. En ik wil gewoon echt spreken, misschien gewoon bidden hiervoor. Dat we net als Paulus eigenlijk een verlangen hebben om bij de Heer te zijn. Het lichaam is een tent. In 2 Korinthe 5 staat het lichaam is maar een tent. En we zullen dat afleggen. Nou, en wanneer dat gebeurt, dat weten we niet. We zullen zaaien in oneer het natuurlijke. Maar we zullen een heerlijkheid krijgen, een geestelijk lichaam. Dat staat in 2 Korinthe 5. Nou, wat een fantastisch vooruitzicht. Zijn we een beetje bemoedigd? Heb ik een beetje getroost vanochtend? Ja? Oké. Misschien kunnen we gewoon met elkaar gaan staan. En we gaan echt vragen dat Jezus, Hij is het anker van ons geloof. En we zullen Hem zien. Paulus zegt, leven is met Christus. En sterven is mijn gewin. Ik wil hem zien. Ik wil met hem leven. En tot op dat moment hebben we hier nog een fantastische taak. Is het ook fantastisch leven hier. Hè? Maar dit zal niks zijn tot het moment dat we hem werkelijk zien. En met alle respect nogmaals voor de mensen die ontslapen zijn. Hè? En de verdriet. En dat is heel. Ik wil er met respect over spreken. Maar de Bijbel is heel helder. Hè? Dat de dood, het sterven, is een gave, is een cadeau van God. Is een transitiemoment naar iets veel beters. En dat is de eeuwigheid waarvoor wij al gemaakt zijn. En de eeuwigheid is niet pas als we sterven, we leven al in de eeuwigheid. Maar God wil eeuwig bij ons zijn, met ons wandelen. En als we geloven in Hem, zullen we voor zeker met Hem leven. We zullen de dood niet aanschouwen. Wat fantastisch. Maak vanochtend deze keuze. Misschien opnieuw. Het zegt van, Heer, ik stel mijn vertrouwen enkel en alleen op U. Geen andere iets, geen andere macht. Misschien zijn de theorietjes wat je hebt geloofd over de dood. Breng het gewoon bij God. Ik zou zeggen, lees deze studie. Ga naar de zorggroep. Kom volgende week ook weer. We gaan gewoon een aantal weken structureel doorheen. En dan krijgen we een ontzag en een respect van Gods plan. God is een plan, een eeuwig God. En hij wil ons eeuwig leven geven. Laten we bidden. Heer, dank u wel, Heer. Heer, dat u de weg, de waarheid en het leven bent, Heer. Heer, als we in u geloven, Heer, dan zullen wij voor zeker niet sterven. Ook al sterven we zullen de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Wat fantastisch. Heer, we danken u wel, Heer, voor Lazarus die uit de dood is geroepen. We danken u wel voor Stefanus die gestenigd werd en u zag. En al zei, Heer, ik zal u zien. Heer, ik kan u zien. Heer, we willen ons oog ook op gericht hebben op u. U bent onze leidsman en voleinder van ons geloof. Heer, we danken u wel voor het leven wat we hier hebben, Heer. Maar we zien ook uit, Heer, wat u voor ons heeft weggelegd. Voor hen die in Jezus geloven, willen in u geloven. En als er vanochtend iemand is die zegt, ik moet een keuze maken om in Jezus te geloven. Het is een keuze van leven en dood. Van eeuwig bij God zijn en eeuwig gescheiden zijn bij God. Misschien kun je gewoon kort je hand opsteken. Dat je zegt, ik moet in Jezus geloven. Ik wil die keuze maken, ik wil in hem geloven. Steek dan je hand op en dan wil ik gewoon voor je bidden. Heer, op dit moment wil ik ook bidden inderdaad, Heer. Heer, voor hen, Heer, die een keuze maken om volledig in u te geloven, Heer. Heer, u bent de opstanding en het leven. Heer, daar danken we u voor. En u, Heer, we eeuwig leven, Heer. En ik bid ook, Heer, dat elke vorm ook van angst voor de dood, Heer, dat het verbroken zal zijn. Heer, de Bijbel zegt, de liefde, de perfecte liefde, en dat is Jezus, die drijft alle angst uit. Heer, we bidden ook gewoon voor deze liefde, die alle angst uitdrijft, Heer. Heer, dat we bij u mogen zijn. We zullen dat weten als we in u geloven. Daar dank u voor. Als we met de mond belijden, zeggen Romeinen 10 vers 10... en met ons hart geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood, zullen we gered zijn. Zullen we eeuwig bij hem zijn. We danken u voor. In Jezus' naam. Ik wil ook de muziekteam vragen om naar voren te komen. En nog een lied zingen. In de hemel is de Heer. God is hier. En het is fantastisch. Als deze waarheid je vrijzet. Als angst weg is. God is hier. En als muzikanten zich even klaarmaken. Wil ik gewoon ook vragen, misschien kunnen de liefdegaven nu rond laten gaan. En dan geef gewoon aan God, maar vanuit een aanbidding. Je kunt een machtigingskaart invullen, dat weten we. We willen God heren. En dan gaan we ook een lied zingen in de hemel, Heer. Misschien kunnen we zoveel mogelijk, als we ook hebben gegeven aan God, we gaan staan en ook zingen voor hem.
Alle macht, alle heerlijkheid.
We danken u wel voor vanochtend. Heer, voor het woord. Heer, wat u wilt spreken. Heer, vanochtend in ons hart. Heer, we bidden dat u de naprediker zal zijn met uw Heilige Geest van deze waarheid, Heer. En ieder die in mij gelooft, die zal voor zeker de dood niet zien. Ik ben de opstanding en het leven. Dat is wat Jezus zegt. Hij is de Zoon van God. Hij is de enige die dat kon zeggen. Heer, we willen in u geloven. We willen u danken voor wie u bent. Heer, we willen ook uitzien, Heer, naar eigenlijk nog meer van dit onderwerp, Heer. Heer, we willen niet in onwetendheid zijn zoals sommigen die geen hoop hebben. Heer, die ontmoedigd zijn. Heer, we willen een wetenschap zijn, Heer, wat u hierover zegt. Heer, we willen u al eer en glorie geven. Amen. 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 We willen de dienst nu